Beste vrienden, fijn jullie gezicht allemaal weer te zien. De klok wijst aan dat het tijd is, dus ik zou graag beginnen. Ik stel voor dat we beginnen met zingen. Ja, meneer van Os, hier staan nog stoelen, die kan je er zo voorschuiven. Psalm 23, vers 1. Psalm 23, vers 1. Een gedeelte uit Romeinen 8. Romeinen 8 en we beginnen bij vers 28. 28 tot en met 39. Romeinen 8 vanaf vers 28, daar zegt de apostel: en wij weten dat degenen die God lief hebben alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt, wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus, verdrukking of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, gevaar of zwaard, gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Tot zover de schriftlezing, laten wij samen bidden. Lieve Heere, trouwe en barmhartige Vader, tot u komen wij aan het begin van deze gemeenteavond. En we danken u, Heere, voor uw goedheid, voor uw trouw, voor uw bewaring in de dag die voorbij is gegaan. Op school, op ons werk, in het gezin, onderweg en overal. Heere, u bracht ons vanavond samen met zoveel rondom een onderwerp wat alles te maken heeft met onze eeuwige zaligheid en ons leven voor uw aangezicht vandaag en morgen. Dank u, Heere, dat we in die gelegenheid zijn om niet alleen zondag samen te komen, maar ook midden in de week, als gemeente, gemeenschap met elkaar te hebben, elkaar te spreken en te bemoedigen, elkaar het woord voor te houden en de vragen met elkaar te bespreken die er zijn rondom het leven van het geloof. Heere, wat bent u goed, o mag het uw zegen wegdragen, dat we mogen merken dat u in ons midden bent, dat we straks als we naar huis gaan mogen zeggen, wat was het goed de Heere was aan deze plaats. Want het heeft u behaagd om altijd, waar het woord open gaat, in uw heerlijke tegenwoordigheid uzelf te openbaren. Heere, mogen we het zien. Open onze ogen ervoor en ons hart. Lost u vragen op waar we mee lopen. Onmogelijkheden aan onze kant, Heere. Bij u zijn alle dingen mogelijk. Mensen die tobben met de toe-eigening van het heil. Welke oorzaak dat ook hebben kan. Heere, u bent machtig om door te breken met uw geest in ons hart. Zodat wij mogen doorbreken in het geloof en in de liefde. En dat het water van uw geest de akker van ons hart mag bevloeien. Dat die heerlijke zekerheid mag ontstaan om u, Heere, te zien als onze Vader. En u, Heere Jezus, als onze borg. En u, o Heilige Geest, als onze leidsman en trooster. Heere, brengt u ons over de streep heen. Trekt u ons met uw liefde. We bidden u voor allen die thuis bleven. U weet waar ze zijn, thuis wachten misschien. Er zijn er ook die meeluisteren via de kerktelefoon. Mag het gezegend zijn, ook voor hen. Zo strekken we onze handen uit tot u, Heere. We bidden als bedelaars om genade. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu met elkaar uit Psalm 23, het derde vers. Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeien. 23, vers 3. Ik ben blij dat u er allemaal bent. Het onderwerp voor vanavond is van groot belang. Het gaat over de toe-eigening van het heil. In het kader van de bevinding. Ik zou haast zeggen, bevinding is toe-eigening van het heil. Laat ik beginnen met een voorbeeld. U bent op een verjaardagsfeestje. Het is gezellig. Er wordt gepraat. Van tijd tot tijd iets te eten of te drinken aangeboden. Daar komt de gastvrouw langs. Met een schaal hartige hapjes. Een stukje kaas.
worst met augurk. U denkt misschien, dat vindt hij zelf natuurlijk lekker. Een toastje met vruchtensalade en zo. Het ziet er lekker uit. Je pakt iets van de schaal. Het wordt je eerlijk aangeboden. Dus je hebt het recht om er iets af te nemen. Je maakt van dat aanbod gebruik. Je neemt het aan. En wat doe je dan? Je kijkt er nog eens naar. En als vanzelf steek je het in je mond. Want daar was het voor aangeboden. En je proeft hoe heerlijk het is. Zou je dat hartige hapje niet aannemen en tot je nemen door het op te eten, dan zou je misschien de gastvrouw tekort doen daarmee. Duidelijk is hier dat er onderscheid is tussen aanbieden, aannemen en het jezelf toe-eigenen, tot je nemen. En nu kom ik op het onderwerp, de toe-eigening van het heil. Dit simpele voorbeeld maakt ons duidelijk waar het over gaat bij wat wij wel noemen de toe-eigening van het heil. Er is natuurlijk wel een duidelijk verschil met het genoemde voorbeeld. De gastvrouw kan je uiteindelijk niet verplichten om iets te nemen en te eten. Als de Heere met het aanbod van zijn genade tot ons komt, is dat niet vrijblijvend. Het is niet om het even of je Christus aanneemt of verwerpt. De belofte van het evangelie, zeggen onze vaderen in de Dordtse leerregels, komt tot ons met bevel van bekering en geloof. Wie dit bevel niet opvolgt, doet dat op straffe des doods. Bij de toe-eigening van het heil gaat het om de toepassing van het heil dat Christus verworven heeft aan het hart van de mens. De Heer Jezus is in de wereld gekomen om het heil van de verzoening met God en de vernieuwing van ons leven tot stand te brengen. Dat heeft hij gedaan door kruis en opstanding. Daardoor heeft hij ook zijn geest verworven. Ook dat behoort tot de verwerving van het heil. En nu is het de Heilige Geest die dit door Christus verworven heil toepast in onze harten. Hij geeft er deel aan, zodat we de kracht en de troost ervan mogen ervaren en een levende hoop mogen hebben op de verlossing. Dat heeft de Heer Jezus ook aan zijn discipelen beloofd, dat zijn geest dat werk zal doen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen, schenken, toepassen. Calvijn spreekt over dit onderwerp van de toe-eigening van het heil in zijn institutie in boek 3, onder de titel Over de wijze waarop de genade van Christus verkregen wordt. En hij spreekt daarin over de verborgen werking van de Heilige Geest, waardoor de rijkdom die Christus verworven heeft, ons ten goede komt. De Heidelbergse Catechismus spreekt in zondag 7 over dit onderwerp in termen van inlijving in Christus en het aannemen van zijn weldaden. In antwoord 61 formuleert de catechismus het als volgt, dat ik die gerechtigheid van Christus niet anders dan door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Daar heb je het woordje toe-eigenen. De toe-eigening van het heil is dus door het geloof. Dat is het middel om te ontvangen. De lege hand van de bedelaar. En dat geloof doet twee dingen. Aannemen en toe-eigenen. Dat aannemen veronderstelt het aanbieden. Nu zijn we bij het voorbeeld waar ik mee begon. En dat is nu juist wat de Heilige Geest ons laat zien. God biedt ons in de belofte van het evangelie zijn heil aan. Om het nauwkeuriger te zeggen, de Heere biedt hem aan mij aan. Aan u aan. In de belofte van het evangelie. Als u dat woord hoort. Die belofte is de goede boodschap waarin God met zijn heil naar ons toekomt. Door het leerregels 2:5. En die belofte vraagt om de gehoorzaamheid van het geloof. Het geloof is dus het middel waardoor die toe-eigening plaatsvindt. De mond om het op te eten. Als we letten op onze activiteit daarin, het zich toe-eigenen. Dat betekent niet dat het geloof een prestatie is van ons. Het is gave van God. Die wordt gewerkt door de Heilige Geest. Het geloof is juist een afzien van alle werken en een gehoorzaam ontvangen. De uitdrukking door het geloof alleen betekent in feite niets anders dan door genade alleen. Bij geloof spreken we dan vanuit onze kant. En bij genade ligt de nadruk op Gods kant. Wat God doet. Het gaat ten diepste om twee kanten van één en dezelfde zaak. God biedt het door Christus verworven heil aan in de prediking van het evangelie. Dat is ons nog duidelijk uit de vorige keer toen het ging over wat is de zindelijke prediking. Wie denkt dat God zijn heil wel aanbiedt, maar er niet van overtuigd is dat hij zijn heil aan mij aanbiedt, blijft halverwege staan en zal door veel twijfel heen en weer geslingerd worden. Vanuit de aanbieding gezien mogen, ja, moeten wij zelfs Christus en zijn gerechtigheid aannemen. Dat is een eis. En daar mogen we niet omheen draaien. Daar mag je ook niet bij bedenken. En dat gebeurt nog alles in onze kring. Bedrieg ik me niet? Is het wel voor mij bedoeld? Moet u horen. Het is onmogelijk jezelf te bedriegen als je iets aanneemt wat echt aangeboden wordt. Dan kan toch niemand je beschuldigen van diefstal. Als je daar bang voor bent, heb je slechte gedachten van God. Alsof hij niet zou menen wat hij zegt. In de belofte van het evangelie. De moeilijkheid zit hem niet in de aanbieding van het heil. Maar de moeilijkheid zit hem in ons hart. In onszelf. Daar zit een moeilijkheid. Wat voor moeilijkheid? Nou, dat wij van huis uit geen geloof hebben. En dat is nu juist het middel om het heil aan te nemen. Maar, vrienden, dat is geen excuus. Want de Heere wil dat geloof erbij schenken. Dat hoort bij het heil. Dat wil hij werken in ons hart door de Heilige Geest. En waar de Geest het geloof werkt in uw hart, daar mag u Christus aannemen uit de hand van de Vader. En met verwondering en aanbidding. Dan word je er helemaal bij ingesloten. Dan mag je uitroepen, ja, ook voor mij. Ook voor mij betaalde u, Heere Jezus, de schuld. En verwierf u de zaligheid. Nou, en dat noemen we nu de toe-eigening van het heil. Christus wordt aangeboden in het evangelie. Het komt erop aan dat we hem ontvangen uit de hand van de Vader. En dat we hem omhelzen door het geloof. Wat kan hij zo in de kracht van zijn woord en geest. In al zijn beminnelijkheid op ons afkomen. Heb u dat nooit onder het woord. En ons met zijn liefderijke ogen aanzien. En hoe weet hij al onze bezwaren te overwinnen en ons met de koorden van zijn liefde te trekken tot zich en met zijn doorboorde handen te nemen en te drukken aan zijn hart, zijn liefdehart. Daar waar u zeggen mag, o lieve Heere Jezus, dat u mijn zaligmaker wil zijn, ik kan het niet op. Mijn borg en mijn heiland, wat kocht u me duur, u wil ik dienen, u wil ik loven, u voor u wil ik leven. U bent alles voor mij. U wil ik lief hebben. En zo mag je hem aannemen. En toe-eigenen. Op deze manier doet de Heilige Geest ons vreugde en vrede ervaren. In het zien door het geloof op de Heere Jezus. De Geest is door God zelf als getuige gegeven om te getuigen in ons hart dat we kinderen van God zijn, zegt Paulus in Romeinen 8. In wiens hart getuigt de Geest van die heerlijke rijkdom? In de harten van hen die de Heere Jezus hebben aangenomen als hun zaligmaker. In de harten van hen die in zijn naam geloven. Ik noem de vindplaatsen niet, maar het zijn eigenlijk allemaal bijbelteksten die ik hier gebruik. Nu deze vraag. Wie eigent eigenlijk het heil toe? Met dat woordje toe-eigening kun je namelijk twee kanten op. Je kunt het gebruiken in de betekenis van schenking, toewijzing, Als je aan iemand iets ten deel doet vallen. Je doet aan iemand iets toekomen. Gebruikelijker is het om bij het woordje toe-eigening te denken aan een bepaalde zaak in bezit nemen. Bij de toe-eigening van het heil gaat het om het bevindelijk, persoonlijk deel ontvangen aan het heil dat Christus voor zijn kerk verdiend heeft. Het in bezit mogen nemen, het mijnen, het ontvangen van het heil door de genade van God en de kracht van de Heilige Geest. En nu is de vraag, wie eigent u eigenlijk toe bij die toe-eigening van het heil? Ligt de nadruk op het ontvangen door het geloof of op het schenken in de belofte van het evangelie? Is de Heilige Geest de handelende persoon? Toe-eigening in de zin van schenking, deelachtigmaking? Of is de mens daarin actief bezig? In de zin van zich toe-eigenen en ontvangen en in bezit nemen. Moet u horen. Ons doopsformulier schrijft de toe-eigening helemaal toe aan de Heilige Geest. Er staat bij de doop in de naam van de Heilige Geest dat hij in ons wonen en ons tot lidmate van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende, dus hij doet het, ons toe-eigenende, hetgeen we in Christus hebben, namelijk, wat voor heil eigen je, word je dan toegeëigend, de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, rechtvaardiging en heiliging. In onze gereformeerde belijdenis wordt de toe-eigening beschreven als het werk van de gelovigen. We letten al op de formulering van antwoord 61 van de catechismus, waar gezegd wordt dat die gerechtigheid van Christus ons alleen door het geloof, dat we die alleen door het geloof kunnen aannemen en toe-eigenen. Artikel 22 van de geloofsbelijdenis, de Nederlandse geloofsbelijdenis, spreekt ook over het geloof dat de Heilige Geest ontsteekt in onze harten, waardoor we Jezus met al zijn verdiensten omhelzen en eigen maken. Hier zie je de combinatie, de geest ontsteekt het geloof en door dat geloof omhelzen we Christus en nemen we alles aan. Eigen maken. En in artikel 35, waar Guido de Bres spreekt over het heilig avondmaal, zegt hij dat de gelovigen door het levende brood Christus gevoed en onderhouden worden als hij gegeten, dat is toegeëigend en ontvangen wordt door het geloof in de geest. Dus hier is het ook weer de gelovige die zich iets toe-eigent. Opmerkelijk blijkt uit deze twee voorbeelden trouwens, dat de toe-eigening van het heil ook alles te maken heeft met het gebruik van de sacramenten. Doop, avondmaal. Als we dus vragen naar de handelende persoon in de toe-eigening, vragen we ten diepste naar het werk van de Heilige Geest in het schenken van het geloof. En tegelijk naar de rol van de mens die zich door het geloof het door Christus verworven heil toe-eigent. En die rol van de mens is er wel degelijk. Niet dat de toe-eigening door het geloof als een prestatie van de mens gezien moet worden. Van zichzelf neemt de mens niets mee. Het geloof blijft een gave van God. Voordat we het heil ontvangen en in bezit nemen, brengen wij geen boetvaardigheid aan als voorwaarde. Nog eigen gerechtigheid, nog onze bevindingen. Wij blijven bedelaars. Maar de Heere roept tot geloof. En de mens gelooft. Het geloof is een gave van God. En de mens wordt gesteld voor de eis van het geloof. De Heere zegt, zonder mij kunt ge niets doen. En tegelijkertijd, blijf in deze mijn liefde. Nou, wie is er nu verantwoordelijk voor het geloof? God of de mens? De remonstrant zegt, God geeft de macht om te geloven. En de mens zelf moet door zijn eigen vrije wil dat doen. De eenzijdige nadruk die daarbij vaak gelegd wordt op het, alleen maar het bevel van het geloof, verhoogt de mens en vernedert het werk van de Heilige Geest. De gereformeerden spreken de schrift na als ze leren dat wij niet eerst iets doen, maar dat God een bijzondere daad verricht. Hij maakt doden levend. Wij liggen geestelijk in de dood en in de onmacht. Maar God maakt levend met Christus. Hij komt met zijn schatten en gaven. Hij trouwt met zijn bruid in gemeenschap van goederen. En daardoor ontvangen de gelovigen zijn weldaden door de toepassing van de Heilige Geest. Alles uit hem. Alles gaat van hem uit. Hij deelt uit. Hij beheerst het leven van zijn kinderen. Hij trekt ze tot zich. En de Vader roept hen tot de gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus. En toch is het de mens die gelooft. Het geloof wordt niet buiten de beslissing van de mens omgewerkt. Het is juist de kracht van het evangelie, waarin Christus als de gekruisigde tot ons komt, die de mens brengt tot het geloof. De Heilige Geest dringt het geloof niet tegen heug en meug op aan de mens, maar hij bewerkt een gewilligheid in het hart van de mens, waardoor hij zijn verantwoordelijkheid ziet en de Heere gehoorzaamt. Als dat niet waar was, zouden al die gebiedende wijzen bij de formulering om in Christus te geloven volkomen onbegrijpelijk zijn in de Bijbel. Zo zeggen de apostelen tegen die duizenden pinksterlingen: bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. Zo zegt Paulus tegen de stokbewaarder in Filippi op zijn vraag wat hij moet doen om behouden te worden: geloof in de Heer Jezus Christus en ge zult zalig worden, gij en uw huis. Het spreken van God is scheppend, tot geloof wekkend. De belofte van het evangelie is geladen met de opstandingskracht van de gekruisigde. En daardoor alleen kan een mens geloven, horen, luisteren, gehoorzamen. Die lijn loopt door heel de Bijbel. Denk aan de woorden van de Heer Jezus tot de scharen: voorwaar, zeg ik u, de uren komt en is nu, dat de doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Op de vraag of de ware Bijbelse bevinding te maken heeft met goddelijke openbaring of menselijke ervaring, moeten wij antwoorden met allebei. De menselijke ervaring is vrucht van de goddelijke openbaring. De bevinding komt op vanuit Gods openbaring in de schriften. Om dat geding gaat het bij Kuitert. U kon dat lezen in de krant vanavond. De bespreking op die synode. We hebben er nog steeds niks aan gedaan. Wat zegt Kuitert? Die zegt: nou ja, Gods woord, de Bijbel, dat is gewoon een verhaal van hoe de mensen dachten over God. Maar het gaat om de ervaring. Pas als ik God ervaar, dan is het Gods openbaring. Dus die draait het om. Kijk, wij, de gereformeerde theologie, zegt: Gods openbaring is de Bijbel. En die Bijbel komt tot ons, daarin komt God tot ons. En wanneer hij met de kracht van zijn Heilige Geest dat woord toepast in ons hart, dan ontstaat de geloofservaring. Dus openbaring, ervaring. De ervaring komt op vanuit de openbaring. Kuitert zegt het precies andersom: de Bijbel is Gods woord niet. Het is alleen Gods woord voor mij als ik het als waar ervaar. Voelt u het geweldig verschil? Dus er is geen objectieve waarheid meer. Er is geen objectieve openbaring meer. Er is alleen maar een subjectieve waarheid. Het is de Heilige Geest die in onze harten getuigt dat het in de Bijbel echt gaat om Gods openbaring. In heel de Bijbel. Het is ook de Geest die op het juiste moment, dat herkent u toch, hoop ik wel, op het juiste moment in bepaalde situaties in je leven een woord uit de Bijbel levend en krachtig doet zijn om je de weg te wijzen, te leiden, te verzekeren van Gods vaderlijke liefde en trouw. God openbaart zich door zijn woord en geest, en de gelovigen mogen bevindelijk doorleven dat het evangelie een kracht Gods tot zaligheid is. Deze Gods openbaring met als gevolg de geloofservaring is er niet alleen in het begin, als iemand tot het geloof komt, als iemand wedergeboren wordt, maar die is er levenslang. Ook bij de groei in het geloof, bij het komen tot de zekerheid van het geloof, en in de praktijk van de waarachtige evangelische levensheiliging, als vrucht van de gemeenschap met Christus, die de ware wijnstok is. Als God door de verkondiging van het evangelie een zondaar wedergeboren doet worden, gaat hij regelrecht daadwerkelijk geloven. Ik haal dat citaat uit de Dordtse leer. En dan even verder zeggen onze Dordtse vaderen dat het geloof een gave van God is. En dan zeggen ze: dan is het niet aan de vrije wil van de mens door God aangeboden, maar dat het de mens met der daad wordt meegedeeld, ingegeven, ingestort. Dit betekent ook niet dat God alleen aan de mens de macht geeft om te geloven en daarna de toestemming of het daadwerkelijke geloven aan de vrije wil van de mens overlaat. Nee, God brengt niet alleen de wil om te geloven
teweeg, maar ook het geloof zelf. Je zou zeggen, waarom zeggen ze dat nou zo nauwkeurig? Ja, omdat daar precies het breekpunt lag met de remonstrantse theologie. Want nu krijgt God alle eer. Maar het gaat niet buiten de mens om. Zo nauw luistert het. God werkt de wil om te geloven en het geloven zelf, de oefening van het geloof en de groei van het geloof. En toch is het de mens die gelooft. Door de kracht van Gods genade en het werk van de Heilige Geest volgt de mens het bevel van de Heere op. En komt hij tot geloofsgehoorzaamheid, tot overgave. De verstand van de mens wordt verlicht, zodat hij komt tot de kennis van het geloof. Hij ontvangt het inzicht om te onderscheiden waar het op aankomt. Als het gaat om het verstaan van Gods wil met betrekking tot onze zaligheid en hetgeen de Heere schenkt in Christus. En de Heilige Geest bewerkt de oefening van het geloof. Maar daarin komt de mens zelf tot vertrouwen in en overgave aan Gods genadevolle heilswerk in Christus. Wie dat mag doen, als u dat mag doen, dan mag u ook weten dat u gered bent door het bloed van Christus. Zo mag je delen in de kracht van God tot de doorwerking van het nieuwe leven. Je mag je hoop richten op de beloofde toekomst van de onverderfelijke, onbevlekkelijke, onverwelkelijke erfenis die in de hemelen wordt bewaard. 1 Petrus 1. Ik wil een paar dingen zeggen over bevinding als gemeenschap hebben met God. Want daarin is die toe-eigening ook. Calvijn wijst daarop. Hij wijst erop als hij spreekt over de toe-eigening van het heil, dat die toe-eigening wel geschiedt door het geloof, maar alleen dat geloof waardoor wij verbonden zijn met Christus. Het gaat volgens Calvijn niet in de eerste plaats om de gaven die Christus geeft, maar om het geschenk dat Christus zelf is. Daarom trouw je toch ook met iemand? Toch niet omdat hij een mooie auto heeft of een goede opleiding, maar om die persoon zelf. Zo staat hier ook. Het gaat om de persoonlijke gemeenschap met hem, door de verborgen werking van de Heilige Geest. God geeft ons zichzelf. Hij openbaart zichzelf. In Jezus Christus, door de Heilige Geest. Daarom kunnen wij, als we spreken over de toe-eigening van het heil, nooit bij onszelf beginnen. Bij het geloof beginnen. En bij de vraag hoe wij tot hem komen. Maar als we beginnen, moeten we beginnen bij God. En bij de Heilige Geest. En de vraag hoe hij tot ons wil komen. En dat brengt ons op de noodzaak van de geloofsvereniging met de Heere Jezus. Zonder die vereniging met hem is er namelijk geen sprake van geestelijk leven. Van echt geloof. En dus van bijbelse bevinding. Want bevinding is geloofsbevinding. Het staan in de gemeenschap met Christus door het geloof wijst erop dat je ook een deelgenoot bent van zijn heilsgoederen. Die hij verworven heeft. En zo alleen krijgen we deel aan de verzoening door het bloed van Jezus en de Geest. Zijn vertroosting, zijn inwoning, de gemeenschap met de Vader, de erfenis die hij bewaart voor de heiligen. De Vader schenkt met Christus al de weldaden. Christus is door de Vader is Christus geschonken tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligheid, volkomen verlossing. In hem zijn al de schatten van wijsheid en kennis verborgen, Colossenzen 2. De Heilige Geest bedient uit deze volheid van Christus. En uit zijn volheid mogen we ontvangen genade voor genade. Het is duidelijk, vrienden, dat al deze genoemde weldaden worden verkregen door de geloofsverbondenheid en gemeenschap met Christus. Door zijn inwoning in ons hart. Hij is de wijnstok. En de gelovigen trekken de levenssappen om te leven en vrucht te dragen uit hem. Hij is de bron. En het geloof put uit zijn volheid. Die toepassing van zijn weldaden door de Heilige Geest geeft bepaalde ervaringen. In je hart en in je leven. Je ziet voor jezelf bevestigd wat God zegt in zijn woord. Je zegt er amen op, je houdt het voor waar en je vertrouwt erop. En dat is het hart van de Bijbelse bevinding. Dat hebben we de tweede keer gezien. Toen het ging over wat zegt de Bijbel over de bevinding. Toen zagen we ook dat allerlei vormen van spiritualiteit nog niet hetzelfde zijn als Bijbelse bevinding. Bijbelse bevinding is de geestelijke ervaring die we opdoen als we door woord en geest geleid worden tot Christus. En door hem, door het geloof in hem, gemeenschap mogen oefenen met de drie enige God. Wat een grote genade. Die duizelingwekkende afstand die er is tussen de heilige God en nietige kleine zondige mensen, dat die overbrugd kan worden door het geloof. Hij is de heilige en wij zijn zondaren. Hij is de rechtvaardige en wij staan schuldig. Hij bewoont een ontoegankelijk licht en wij leven in de duisternis van de godsvervreemding van nature. Niemand kan God zien en leven. En God houdt de schuldige geenszins onschuldig. Daarom is het alleen maar mogelijk om met deze God gemeenschap te oefenen, contact te hebben in Christus. Dat wil zeggen, in gemeenschap met Christus. Door het geloof, op grond van de verzoening die hij heeft aangebracht. Hij heeft de kloof gedempt. Christus is de weg tot God. Als de Heer Jezus niet centraal staat in onze geestelijke ervaring, moet er een rood lichtje gaan branden. We lezen in 2 Johannes 5 vers 12. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. En die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. En het is alleen de geest van Christus die de schriftuurlijke geestelijke ervaring werkt. De echte Bijbelse vroomheid vindt haar uitgangspunt niet in een soort algemeen religieus gevoel van de mens, in geschapen godskennis. Heel veel mensen houden dat voor een soort geloof. En dan zeggen ze, ik ken de Heer Jezus nog wel niet, maar ja, dat heb je toch niet van natuur. Algemeen religieus gevoel, dat hebben alle heidenvolken ook. Het gaat om het werk van de geest die Christus verheerlijkt. Zo is dat ook verwoord in onze gereformeerde belijdenis. We letten daar nu even op. Vanuit artikel 22 uit de geloofsbelijdenis, als we zien hoe de Heilige Geest het geloof in Christus werkt, waardoor we met God verzoend mogen zijn. De Heilige Geest ontsteekt het oprechte geloof. Guido de Bret belijdt in artikel 22, wij geloven dat om ware kennis van deze verborgenheid, namelijk dat Christus onze zonden heeft betaald, dat heeft hij eerst gezegd in 21. Om die kennis te bekomen, de Heilige Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof. Het welk Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem eigen maakt, toe-eigend, en niets anders meer buiten hem zoekt. Dat is de taal van de reformatie. Deze toe-eigening, waarover de Bres spreekt, behoort tot het wezen van het geloof. Ik zeg niet dat de gelovige dat altijd doet, maar dat dit aan het geloof eigen is. Het geloof eigent toe. En als dat niet zo is, is het geen geloof. Je kunt wel een gelovige hebben die iets zich niet toe-eigent. Maar dan wordt het geloof niet beoefend op dat moment, begrijpt u? Dus het ware geloof richt zich op Christus. Het omhelst Christus. Er is geen waar geloof buiten Christus om. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Als de geest dit geloof ontsteekt, werkt heel het woord mee. Wet en evangelie, veroordeling en vrijspraak. De geest werkt door het woord verbrijzeling en verootmoediging. Zondekennis, schuldbesef. Maar ook het zicht op Gods barmhartigheid in Christus. En vrienden, het ene is direct verbonden met het andere. Naar de mate de geest ons verbrijzelt, in die mate strekt het geloof zich uit naar Gods barmhartigheid. Je mag dit ook omdraaien. Er is geen ware verbrijzeling zonder het roepen om en geloven in Gods barmhartigheid. Vanuit de vereniging met Christus beoefent het geloof allebei deze werkingen. Van meet af is er echter dat geloof in Gods barmhartigheid. De geest ontsteekt in onze harten het oprechte geloof. Ontsteekt. Dat betekent dat het in je hart gaat branden. Branden van liefde tot de Heer Jezus. Tot God. Verlangen naar de gemeenschap met God. Hebt u zo'n brandend hart? De Emmausgangers zeggen het letterlijk. Als de opgestane Christus naast hen gelopen heeft, zonder dat ze beseften dat hij het was, dan zeggen ze, waren onze harten niet brandende in ons? Als wij met hem op de weg liepen en als hij ons de schriften opende? Daar ontsteekt de geest het geloof in je hart. Dat zegt iets over de werkzaamheid van het geloof. Ontsteken of aansteken betekent dat het geloof begint te branden. Van liefde tot Christus en verlangen naar de gemeenschap met God. Zo gaat dat niet alleen bij de Emmausgangers, maar alle eeuwen door. Vrienden, ik hoop dat het uw aller ervaring is waar de schriften open gaan. Daar is de geest, want anders gaan de schriften niet erop. En de Christus der schriften wordt voorgesteld. Daar gaan harten van mensen branden. Van liefde en verlangen. Nou, daar mag u zich aan toetsen. Dat je hem met het natuurlijk oog niet gezien hebt. En hem nochtans lief hebt. Wonderlijk. Zijn verschijning krijg je lief. Welke verschijning? In het woord. Het gewaad van het woord. In het kleed van de belofte van het evangelie. Hoe komt dat? Dat komt door de geest. Die ontsteekt dat geloof. Dat vuur. De geest die via het onderwijs uit de schriften het licht doet opgaan over de Christus der schriften. En in onze harten ontsteekt een oprecht geloof dat Christus met al zijn verdiensten omhelst. Daar wil ik het nu nog even over hebben. Dat omhelzen van Christus. De armen om hem heen slaan. Hem naar je toe halen. En zeggen, liefste, u bent van mij. En ik ben uw eigendom. Dat omhelzen van Christus kan op verschillende manieren. Naar de mate van het geloof laten we onze eigen gerechtigheid los. Om Christus en zijn verdiensten te omhelzen, aan te nemen. We noemen dat ook wel het toevlucht nemen tot Christus door het geloof. Want ik zei al, geloof is altijd toe-eigenend van aard. Het mijnt. Dat gebeurt eens voor het eerst. Maar de relatie met hem verdiept zich naar de mate we hem langer kennen. Dat is toch in het natuurlijk leven ook zo. En zo mag het komen tot een omhelzen van de Heere Jezus, zoals een bruid haar bruidegom omhelst en zegt, mijn man, mijn liefste. Met dat omhelzen van de Heere Jezus door het geloof is nu de toe-eigening van het heil verbonden. De toe-eigening van alles wat hij verworven heeft. Hij trouwt zijn bruid in gemeenschap van goederen. Al het zijne wordt het mijne. Dat omhelzen is er als het goed is telkens weer. Hoe meer aanvechtingen er zijn in het geloof, en die zijn er, des te meer je er wordt toegebracht om de armen van het geloof uit te strekken naar hem en om hem heen te slaan. Begrijpt u het beeld? Dat is heel wezenlijk voor het juiste inzicht in wat er gebeurt bij de toe-eigening van Christus en zijn verdiensten. Als je iemand omhelst, dan strek je de armen naar hem uit of naar haar. Je slaat je armen om zo iemand heen. Dat doe je niet bij een vreemde. Bij iemand die je niet kent. En die je niet hartelijk lief hebt. Je schaamt je er niet voor. Je doet het graag. Want je hart gaat er naar uit. Het gaat vanzelf of het gaat niet. Wat is dat groot? Om zo in vrijmoedigheid de Heer Jezus te mogen omhelzen vanuit de liefde tot hem in je hart. Een diepe vrede en gevoel van geluk gaat door je heen. Verwonderd mag je geloven dat hij om je zonden hing aan het kruis, maar ook dat in zijn opstanding je vrijspraak gewaarborgd ligt. Zo mag Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst worden, zegt Guido de Bret. Door het getuigenis van de geest in je hart mag je het weten dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving van zonden en eeuwige gerechtigheid en zaligheid geschonken is uit louter genade om de verdiensten van Christus wil. Door het omhelzen, het door het geloof omhelzen van Christus en zijn verdiensten, ja. Want zijn verdiensten, dat is alles wat hij verworven heeft. En die twee mag u niet losmaken van elkaar. Christus en zijn weldaden, Christus en zijn verdiensten. Die mag u niet losmaken. Sommige mensen doen dat, ook in onze kring. Daarom zeg ik het juist. Die zeggen dat ze hem kennen in zijn werk. Maar nog niet in zijn persoon. Moet u mij eens een voorbeeld uit de Bijbel noemen waar zoiets voorkomt? Dat kan niet. Dat is onschriftuurlijk. Ze horen bij elkaar. Jezus als persoon. En het werk dat hij deed. Zijn verdiensten. Je kunt alleen maar weten wie hij is. Uit het werk dat hij heeft gedaan. Christus en zijn werk mag je dus niet van elkaar scheiden. Zaligmaker, Jezus, kan hij alleen zijn door het werk wat hij deed. En wat is nu het geloof? Wat is nu schriftuurlijke bevinding? Wat is nu toe-eigening van het heil? Dat je de Christus der schriften met al zijn verdiensten omhelst in het woord door het geloof. En daar zien we het. dat hij is overgeleverd om onze zonden en is opgewekt tot onze rechtvaardiging. Om onze zonden moest hij de dood in. En in zijn opstanding ligt de vrijspraak gewaarborgd. Dat het bij de toe-eigening van het heil niet alleen gaat over het komen tot het geloof, maar ook over de verdere ontwikkeling van het geloofsleven, dus steeds heel je leven lang, de groei in het geloof, de zekerheid van het geloof, blijkt ook zo duidelijk uit het slot van artikel 22, waar Guido de Bray het geloof noemt een instrument dat ons in gemeenschap met zijn goederen houdt, dewelke de onze geworden zijnde ons meer dan genoegzaam zijn tot onze vrijspreking van onze zonden. Het geheim van de groei in het geloof en daarmee verbonden het dragen van goede vruchten tot eer van God ligt in de voortdurende geloofsgemeenschap met Christus. Daarbij kunnen we denken aan het blijven in van de rank in de wijnstok. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt ge niets doen. Vrienden, met dat aspect van de geloofsbevinding wil ik deze lezing over de toe-eigening van het heil besluiten. Groei naar zekerheid. Ik kan me voorstellen dat u dat belangwekkend vindt. Ik vind dat ook zo. Natuurlijk is het belangwekkend om tot het geloof te mogen komen. Maar wie nu echt een kind van God mag zijn, die wordt voor andere vragen gesteld. Die hoeft niet heel zijn leven heen en weer geslingerd te worden. Ben ik nou wel of niet een kind van God? Die mag dat weten. En hoe moet die nu verder? Zoals een gezonde baby bij het ouder worden groeit, zo groeit ook het geloof naar de volwassenheid toe. Wie tot het geloof gekomen is, die zal ook toenemen in het geloof. In liefde, in zekerheid. Je krijgt een vastere gang in je leven, een geloofsgang, gefundeerd in het woord. Het zwakke geloof moet versterkt worden en het klein geloof moet groeien, groter worden. Zo dat het zelfs onder heel moeilijke omstandigheden toch aan God vasthoudt. Zo dat het zelfs zonder het ondersteunende gevoel van de tegenwoordigheid van de Heere geen houvast zoekt in zichzelf, maar zich nochtans verlaat op het naakte woord van God. Denk aan Habakkuk. Geen rund in de stal en nochtans. Groeien in het geloof is geen zaak van groot worden in jezelf, maar juist van klein worden in jezelf. Ootmoed, zelfverloochening. Door de toe-eigening van Christus en zijn weldaden ontvangen we ook zijn zelfopofferende liefde. De jonge plant van het geloof groeit en rijpt in gemeenschap met Christus, in alle stilheid, zonder allerlei opzienbarende dingen, tot een zekere mate van geloofszekerheid en geestelijke volwassenheid. Om hiertoe te komen is nodig de kracht van het evangelie en de vruchtbaarmakende regen van de Heilige Geest, die verdieping schenkt in de kennis van Christus en van onszelf. Daartoe heeft God de genademiddelen gegeven. Bijbellezen, bijbelstudie, het komen onder de prediking, een geregeld gebedsleven, het gebruik maken van de sacramenten. Zo mag het komen tot een opwas in de genade en de kennis van de Heer Jezus. Hoe hechter de band met Christus is, des te meer stroomt zijn leven door ons heen. De verzoening met God is niet het eindpunt van het christelijk leven. Sommige mensen denken dat. Nou ja, als je daar nog eens mag komen, dat je met God verzoend bent, nou, als dat nog wat gebeuren voordat je sterft, dat is niet het eindpunt. Paulus in de brieven, de andere apostelen, de Heer Jezus zegt, dat is het beginpunt van het christelijk leven. Daar begint het pas. Wat? Wat begint er dan? Die bewuste levensheiliging tot eer van God, en daar is God om begonnen. Dat is het doel van ons leven. Het leven voor de Heere. Het roemen in de liefde van de Vader. Het voortdurend getuigenis van de Geest in je hart, dat je een kind en erfgenaam van God mag zijn. Het gelovig omhelzen van de Heere Jezus, zoals ik hierboven beschreef. We moeten, als het gaat om de toe-eigening van Christus, niet alleen letten op de ervaringen in ons eigen hart, maar ook op onze levenswandel. De heiliging hoort ook bij de bevinding, de geloofsbevinding. De heiliging, net zo goed. Want daar krijgt het geloof handen en voeten. Gaat niet alleen over innerlijke ervaringen. En door een godzalige levenswandelen zullen de gelovigen juist ook van hun geloof verzekerd worden. Want een goede boom brengt goede vruchten voort. Het loon op de goede werken is vrede en blijdschap in het geloven. De zekerheid van het geloof neemt toe naarmate de vruchtbaarheid toeneemt. De weg van de geloofsgehoorzaamheid is de weg tot de geloofszekerheid. En zo zegt Petrus in hoofdstuk 1 vers 10. Zo mogen we zelf onze roeping en verkiezing vastmaken. Zo mogen we komen tot de zekerheid van het geloof. En dat die roeping en verkiezing alles te maken hebben met een heilige levenswandel, blijkt uit het vervolg van die woorden van Petrus als hij zegt, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. U kunt van uw roeping en verkiezing niet vaster verzekerd zijn dan wanneer u aan die roeping om heilig voor de Heere te leven gehoorzaam bent. Zo kun je immers laten zien aan de buitenwacht dat je een geroepene bent uit de duisternis tot het licht om vrucht te dragen voor hem. Dan wil je als een kind des lichts wandelen in het licht. Het is een teer punt, vrienden, maar het is gewoon waar. In grote delen van onze gereformeerde gezindheid is een schromelijk gebrek aan zekerheid met betrekking tot het geloof. Velen durven niet vrijmoedig te getuigen dat Christus hun zaligmaker is. En dat Christus voor hen gestorven is aan het kruis. Hebt u die zekerheid, wees het eerlijk? Geloof en zekerheid horen bij elkaar. Zekerheid hoort tot het wezen van het geloof. Gebrek aan zekerheid komt voort uit gebrek aan geloofsoefening en heilstoe-eigening. Niet dat je dat altijd zo duidelijk ziet en daarin altijd maar roemt, want het geloof wordt ook aangevochten. Dat is de andere kant van de medaille. Wat onze ervaring betreft, kan het op en neer gaan. Het geloofsleven kent zijn hoogte- en dieptepunten. Beproevingen, uitkomst. Er zijn tijden van opleving en ingezonkenheid. Groei in de genade, verachtering in de genade. En daar moeten we juist op toezien. Op elkaar. Ziet u dat niet iemand van ons? Verachteren in de genade. Niet dat de Heere dat laatste wil hoor, die verachtering in de genade. Maar het blijkt telkens weer zo te zijn door de onvolkomenheid van ons geloof. Maar naar de mate van het geloof mogen al Gods kinderen, zeggen onze vaderen in de Dordtse leerregels, geloven dat zij zijn en eeuwig blijven zullen levende leden van de kerk en dat zij hebben vergeving van zonden en het eeuwige leven. Topt u daarmee. Met dat komen tot zekerheid. Ik kom dat nogal eens tegen in het pastoraat. Zoek de grond van uw zaligheid toch niet in uzelf en in uw gevoelens, want dan komt u terecht in een warnet van verstandelijke overleggingen en gevoelens. Twee dingen zijn duidelijk geworden in deze lezing. In de eerste plaats, dat God zelf door zijn geest de toe-eigening van het heil ter hand neemt. Maar ook in de tweede plaats, dat de mens daarbij niet wordt uitgeschakeld, maar ingeschakeld en actief gemaakt. God gebruikt immers de genademiddelen, het woord, de sacramenten, het gebed, om ons te verzekeren van zijn genade en liefde in Christus. Die middelen moeten wij waarnemen. Hij biedt het aan. U steelt niet. Als u zegt, echt Heer, voor zo een als ik, vergeef uw bloed aan het kruis, o Zoon van God, ja zeg. Zegt hij zijn woord. En die het gelooft, die heeft het. En u mag het geloven. Want hij geeft het. De allerdiepste en allerlaatste zekerheid is te vinden in het kruis van Christus. Niet als je kijkt naar je vruchten en al die andere dingen die ik genoemd heb. De allerlaatste zekerheid is te vinden in de doorboorde handen van de zaligmaker. Waar de geest je ogen voor wil openen, voor zijn gewilligheid en zijn zondaarsliefde, zodat die vrijmoedigheid komt. Je kunt niet anders meer dan het heil toe-eigenen, want je bent te arm om het niet te doen. En daar mag u zeggen, vol verwondering, ook voor mij, hebt u de zaligheid aangebracht, overweldigd door zijn. Als je er zo bij ingesloten wordt, geeft dat zekerheid. Maar wees er bedacht op, vrienden. dat die zekerheid nooit in onze handen komt te liggen. Dat glipt weer weg. Bij ons is het niet veilig. Nee. Die zekerheid ligt niet in het drijfzand van onze ervaringen. Die er vandaag zijn en morgen weer niet. Maar in de trouw van God. In de belofte van God. In de eeuwige liefde van God. Die duidelijk wordt en vlees en bloed gekregen heeft. In de doorboorde handen van Christus. Die hij in het binnenste heiligdom ophoudt voor de Vader. En als u dat mag zien. Dan begint het met verwondering in uw hart te zingen. Groot is uw trouw, o Heer. Mijn God en Koning. Er is geen schaduw van omkeer bij u. Ben ik ontrouw? Gij blijft immer dezelfde.
Vragen voor de troon van God. Voor de presentie van God. En dat is, vrienden, de troon van de rechter. En dat gebeurt niet alleen straks, bij het laatste oordeel, maar dat gebeurt in iedere bevindelijke preek. Dan is daar het gericht tussen God en de zondaar. De tegenwoordigheid van God is die bijzondere presentie van God in zijn heiligheid, in zijn rechtvaardigheid. Die God die alle schuld en zonde veroordeelt. Maar het is gelijktijdig en niet minder de troon van het Lam. Doemwaardige zondaren worden getrokken in de lichtkring van de genade, de liefde, de ontferming, opdat ze daarop geheel aangewezen zullen zijn en zullen vluchten tot Christus. Welk een heerlijk werk mogen Gods dienaren verrichten in de prediking van de verzoening. Christus heeft gezegd, gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En hij blies op zijn discipelen en hij zei, ontvang de Heilige Geest. Hij gaf de volmacht om de prediking van de verzoening te brengen en de sleutels van het hemelrijk te hanteren. Onder de rijke verkondiging van het evangelie worden zonden vergeven en zonden gehouden. Dwars door onze verantwoordelijkheid heen werkt God zijn eeuwige raadsplan uit met betrekking tot de verlossing van zondaren. Het geheim van de gereformeerde bevindelijke prediking is dat de Heilige Geest het geloof werkt in de harten van zondaren door de verkondiging van het evangelie. Dat is Gods genademiddel. Om u tot het geloof te brengen. Of om uw geloof te versterken. Komt u graag naar de kerk? Hebt u het woord lief? Wie slordig is in zijn kerkgang, veracht Gods genademiddel. En die speelt met zijn genadetijd. De geest werkt het geloof alleen door het woord. Voor het natuurlijk verstand is dat een dwaasmiddel. Maar het heeft God behaagd om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Het gaat om de verkondiging en dan valt de prediker weg. Als je echter in de kerk onder de prediking komt, kom je in het krachtenveld van de Heilige Geest. En wie het evangelie hoort, die hoort de stem van Christus. En God is bezig te trekken in zijn tegenwoordigheid. Daar tintelt alles van leven. Daar wordt beleefd wat u hoop ik wel eens gezegd hebt als u de kerk uitkwam. De Heere was aan deze plaats. Geprezen zij God. Als je zo mag luisteren, zul je vanuit ontmoeting met de levende God telkens weer opnieuw ontdekt worden aan je zonden. Je zult verkwikt worden door het zicht op de gekruiste middelaar. En vermaand telkens weer opnieuw tot het leven naar zijn geboden. Je wil niet anders meer dan de Heere gehoorzamen. Je hongert en je dorst naar de gerechtigheid van Christus, de verzoening met God. En je mag iets ervaren van de vrede met God door het bloed van Christus. Telkens weer opnieuw laat de geest vanuit de verkondiging van het woord een aspect zien van het leven met de Heere. Dat is als een diamant, dat flonkert aan alle kanten. Ontdekking. Vertroosting, vermaning. Je komt je leven lang er niet in uitgeleerd. Als de prediking echt bevindelijk mag zijn, wordt Gods liefde in uw hart uitgestort. U wordt aangeraakt. De zonde wordt bitter. Je hart brandt van verlangen naar de Heere Jezus als de weg tot de Vader. Met verwondering mag je getuigen vanuit die ontdekking en vertroosting. En dat leven voor de Heere wat McChain zo treffend heeft verwoord. Maar toen mij Gods geest aan mezelf had ontdekt, toen werd in mijn ziel de vrezen gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk leed. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vrede, mijn leven werd hij. Ik boog me en geloofde. En mijn God sprak me vrij. En nu reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed daarboven. In het vaderlijk huis. Reist u mee. Weet u waar u straks uitkomt? Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Gestorven voor mij. Dat zal mijn zwanenlied zijn. Laten we samen zingen. Uit Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbare woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. 56 vers 5. En intussen is er een collecte tot bestrijding van de onkosten. Onze kosteres heeft zo spannend zitten luisteren naar de lezing dat ze vergeten is om het koffiezetapparaat aan te zetten. Dus een vriendelijk verzoek of ik u nog een minuut of vijf bezig wil houden. Dat wil ik graag. Ik was toch al van plan om even twee boekjes aan te bevelen. Als ik zo nu en dan wat ontdekt heb, dan wil ik u daar graag in laten delen. En dan is het aan u wat u daarmee doet. Ik zeg het alleen maar. Het eerste boekje heb ik van de week bij de Jeugdbond weggehaald. Als u tieners hebt, van zeg maar 14... tot 18, 20 jaar, dan is dit een heel mooi boekje, Wees Jezelf heet dat, deel 1. En er komt een deel 2, Wees Jezelf, ik zal eens even de hoofdstukjes voorlezen. Wees Jezelf, kleur bekennen, ik dop mijn eigen boontjes wel, apart gezet. Jij hoort bij de kerk, lees je Bijbel, bid je wel. Op een refo-school is ook niet alles. Op een niet-refo-school word je niet weerbaar. Is de godsdienstles om te relaxen? Waar leer je voor? Seksualiteit, verkering krijgen en dan verder. Genieten en gaven apart, kom er maar vooruit. Verschillende schrijvers uit de kring van onze gemeente hebben dat boekje samengesteld. En het is een schitterend boekje. Heel eenvoudig, aantrekkelijk, plaatjes en de layout is goed. Het is 12,5 gulden bij de Jeugdbond en dus ook hier. Ik neem ze nu dan een stapeltje mee en dan leg ik dat bij Jannie daar op de tafel. Mocht u het voor u...
dames en heren. De meeste van u zijn gezeten. Het is 9:30. En straks is het kinderbedtijd, dus we gaan weer beginnen. Het is heel gezellig in de pauze. Dat functioneert goed. Ik zie dat altijd graag als iedereen met iedereen staat te praten. Maar er zijn nog een paar vragen en die wil ik niet overslaan. Laten we beginnen met het zingen van Psalm 66, vers 8. Komt, luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heer van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. 66, vers 8. Zijn er nog vragenbriefjes in uw bezit? Goed. Wat denkt u van voorwerpelijk onderwerpelijke prediking? U haalt de woorden uit mijn mond, hè? Ik had voor mezelf, ik weet niet of ik dat allemaal aan jullie laat horen, maar ik had voor mezelf 3 lezingen gepland. 1 gereformeerd bevindelijk, 2 voorwerpelijk onderwerpelijk en dan nieuwtestamentische prediking. Er zit ook een heel verhaal aan vast. En dat is met elkaar, denk ik, een goede voorlichting. Wat is dat eigenlijk? Laat ik dat eerst zeggen. Wat is voorwerpelijk onderwerpelijke prediking? Nou, een paar van die termen zijn al gevallen. Zeker de vorige keer. Dat woordje onderwerpelijk is toen aan de orde geweest. En ook voorwerpelijk. Maar niet in het kader van de prediking. Er moet een streepje tussen en dat moet je niet weglaten. Het is dus niet voorwerpelijke onderwerpelijke prediking, maar het is voorwerpelijk streepje onderwerpelijke prediking. Zo kun je erachter staan, want dan betekent dat het voorwerp moet gepredikt worden. Het is eigenlijk wat ik vanavond zei, maar er zit een nuance in en dat zal ik uitleggen. Het voorwerp, dat is Christus de gekruisigde. Je kunt ook zeggen dat is het woord van God. Want dat is de openbaring van de drie enige God. Zijn toorn en zijn liefde. Dat voorwerp moet gepredikt worden, dat is dus objectief, voorwerpelijk, verkondiging. En daar moet dan het onderwerpelijke uit opkomen. Dus de bevinding komt op uit de schrift. Nou, dan heb je schriftuurlijke bevinding. Het woord vindt weerklank in je hart en wat er dan gebeurt, dan word je zelf het onderwerp. Dan komt het geloof in je hart. En daardoor ga je God voor waarachtig houden. En komen die ervaringen waar we het over gehad hebben vorige keer. Toen het ging over bevinding in de Bijbel. Dus, ik zei er net, Christus kan verkondigd worden. De bevinding kan niet gepredikt worden in de zin van verkondigd. Laat ik het dan zo zeggen. Want, dan beschrijf je iets. Daar hoeven we niet tegen te zijn. Kan een mooi herkenningspunt zijn. Alleen ik denk niet dat wij mogen zeggen dat je van begin tot eind allemaal beschrijving geeft van allerlei zielservaringen, want dan ben je helemaal niet aan de verkondiging toegekomen. Maar juist het herderlijke aspect, ook in de prediking, kan goed gebruik maken van
het aanduiden van zielservaringen, waar iemand zich in herkent, om van daaruit daar niet bij te blijven natuurlijk. Je kunt niet zeggen, nou als je dat hebt, nee maar dan zit het wel goed met je. Ja, wat dan nog? Heb je daar wat aan? Om te zeggen, dan zit het wel goed met je. Het geloof functioneert in het zien op Christus, het omhelzen van Christus, het voorwaarachtig houden van Gods woord, ook voor mij. En daaruit komt zekerheid voort. En daar gaat het uiteindelijk om. En zo mag je weten, ik ben gered. Dus het voorwerp wordt verkondigd. Vanuit dat voorwerpelijke, vanuit de schrift, prediking is schriftuitleg. Vanuit de schrift, als die geloofd wordt, als die zijn kracht doet op je hart. Dus ouderwets te zeggen, als de Heilige Geest de Bijbel, de schrift toepast in je hart, wat komt er dan? Dan komt dat onderwerpelijke leven. En dat is heel belangrijk, want als je dat niet kent, dan sta je buiten het heil. Alleen dat kun je niet verkondigen. Wel noemen, aanduiden, beschrijven. Dat mag. Dat moet zelfs. Ik denk als je daar niks van zegt, ja, dan kan nooit iemand zich eens toetsen. Ik zeg wel eens, leg uw hart er maar naast. Kenmerken van genade, waarom zou je die niet mogen noemen? Dat is geen verkondiging, moet je niet in vergissen. Maar die mogen wel genoemd worden, want heel concreet kan je dan toch voor jezelf de slotsom maken van, ja, waar zit ik dan ergens? Niet dat je dat berekenen kunt, hoor, wat God het volgende gaat doen in je leven, dat bedoel ik niet. Maar ja, zit ik nou op de goede weg of op de verkeerde weg? Zit ik nou op de smalle weg of op de brede weg? Dat zijn heel belangrijke zaken. En daar is belangrijk dat voorwerpelijke, onderwerpelijke prediking, dat het de bevinding opkomt vanuit de schrift en dat je daar leiding in geeft en zegt, kijk, als je dan zo waarneemt of zo, en dan kun je van die trekjes even zomaar schilderen, dat iemand zegt, kijk, dat is nou, zo is het nou bij mij. Nou, dan herken je je en dan kun je daar leiding, er is nog een vraag over, kun je daar leiding aan geven, van wat moet je dan? Dat doet dat boekje ook. Wat moet ik doen om zalig te worden? Die geeft aan hoe je je kunt waarnemen. En dan, nou, en wat moet ik nu doen? Wat zegt nu de Bijbel, voor mij concreet, wat moet ik nu doen? En in die zin, ik sta er helemaal achter, voorwerpelijk, onderwerpelijke prediking, alleen er is een hele lezing voor nodig om dat uit te werken, en misschien doe ik dat nog wel een keer. Omdat, het roept ook misverstanden op. Ik denk dat hier ook misbruik van gemaakt wordt. Als je voorwerpelijk, onderwerpelijke prediking opvat in de zin van, nou, je moet dus even je tekst uitleggen, 10 minuten... En dan spring je in de bevinding en dan heeft dat helemaal niet meer met die tekst te maken. Dan ga je helemaal uitleggen hoe God de mens bekeert en wat er allemaal gebeurt. Ik zei de vorige keer, dan heb je je preek en dan zoek je dan iedere zondag weer een andere tekst bij. Nou, dat is het dus niet. Dat zou schromelijk misbruik maken van hiervan zijn. Dus je moet heel consequent de schrift prediken. Daaruit opkomt de bevinding der heiligen en die mag je noemen pastoraal om daarin leiding te geven. Dan zeg ik ja, van harte. Dat wil ik nog wel eens nader uitleggen. Dus denk niet dat ik hier tegen zou zijn. Maar ik heb het niet genoemd nu, omdat het eigenlijk een apart onderwerp is, wat weer zijn eigen uitleg nodig heeft. Daar sluit deze vraag een klein beetje bij aan. In hoeverre kunnen de kenmerken van de genade in de prediking een controlepost zijn? Daar heb ik het over gehad, een controlepost, onder het kopje van beschrijven van zielservaringen. Dat kan inderdaad. Dat mag ook, alleen dan moet je wel bijbelse kenmerken noemen en evenwichtig daarin zijn. Want je kan natuurlijk op de mensen hun gemoed werken. En als je alleen maar heel eenzijdig zou zijn daarin, en bijvoorbeeld alleen maar zou spreken over hoe bedroefd je kunt zijn over je zonde, en dat je dan een hekel aan jezelf kunt hebben, die strijd tegen de zonde en de oude natuur, en al die dingen die te maken hebben met ontdekking, met bevindelijke ellendekennis, laat ik het dan zomaar eens zeggen. Als je zegt, nou kijk, dat is nou het werk van de Heilige Geest. Dus, als je dat nou hebt, ja, dan ben je kind van God. Dan zeg ik nee. Absoluut niet. Wie gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren, dat is zielsmisleidend om dat te zeggen. Want wie zegt mij dat die ellendekennis uit de Heilige Geest is? Wie zegt mij dat niet iemand zo, misschien voor iets anders zou die ook zo een traantje laten. Als je een boekje van de Hulst leest wat je aanspreekt, kun je ook zo ineens een traantje laten. Wie zegt mij dat dat ontdekking van de Heilige Geest is? Een mens kan soms een hekel hebben aan mezelf. Ik doe wel eens iets heel doms, u natuurlijk ook. Want u bent allemaal mens. En als je dat dan gedaan hebt en je ziet dat, dan denk je, verdraait nog aan toe, waarom heb ik dat gedaan? Dat is toch verschrikkelijk dom en je hebt een hekel aan jezelf. Maar dat heeft niks te maken met ontdekking door de Heilige Geest. Dominee van der Ruitenburg heeft een boekje geschreven. Ik weet niet of het al uit is. Maar ik heb er al een proefprintje van gehad. En dat gaat juist over gevoelens. Godsdienstige gevoelens, algemeen menselijke gevoelens, psychologische gevoelens, schuldgevoelens enzovoort. Er is zelfs in voorbereiding of er misschien iemand een keer een psycholoog hier een avond een lezing wil houden in het kader van bevinding over dit soort vragen die met je psyche te maken hebben en eventueel met ziektebeelden in het psychische leven. Heel interessant. En daarom, kijk, iemand die depressief is, ik heb het al eens meer gezegd, die heeft ook een hekel aan zichzelf of die vindt zichzelf een nul. Nou, dan kun je zeggen, niet in een nullen komt God te vervullen. Ja, maar als iemand nou depressief is en die vindt zich daarom een nul, dan is die niet op de weg van de genade. Dus we moeten heel goed opletten dat mensen niet bedrogen worden voor de eeuwigheid. Wie in Christus is, is behouden. En wie buiten Christus is, die gaat verloren. Als ik dat niet zeg, dan zou ik niet weten hoe ik voor God moet verschijnen. Maar je moet niet denken, dat is één openbaring van boven en nu ben ik in Christus. Nee, dat is een hele weg, een groeiproces, een overgave aan hem, een zien van hem, de dierbaarheid van hem. Het uitgaan van je hart naar hem, het hongeren en dorsten naar hem. En alles heeft daarmee te maken, maar je mag niet rusten voor je hem omhelst hebt door het geloof. En mag weten, ik ben zijn eigendom. Hij heeft voor mij aan het kruis is hij gestorven. En dat is het fundament. Dus als het gaat over kenmerkenprediking, dan zeg ik ja, Bijbelse kenmerken. Zowel die droefheid over de zonde, maar dan liever nog vanuit het kruis, als ik heel eerlijk ben. Want dan weet je het helemaal zeker. Als je dat niet, als je dat loskoppelt van Christus, dan ben ik er niet zeker van of het uit de Heilige Geest is. Maar als je dat koppelt aan Christus, als je het hoofdpaneel in de gaten houdt en dan die twee zeilpanelen openklapt, dan is het verantwoord. Dan kun je daar niet op uitglijden. En dat doet de Bijbel ook. En dat doet het avondmaalsformulier ook. Want die ellendekennis, die droefheid over de zonde, die laat het avondmaalsformulier, dat eerste kenmerk in de zelfbeproeving, dat ik me voor God mishaag en verootmoedig, dat laat het avondmaalsformulier opkomen vanuit de gekruisigde. Hoezo dan? Nou, ik verootmoedig mij. Waarom? Aangezien de toorn van God over de zonde zo groot is, dat hij aan zijn lieve zoon gestraft is met de bittere en smadelijke dood des kruises. Dus daar heb je het weer. Er is een verbinding met Christus. En als die er niet is, dan kunt u zich niet voor zalig houden en hoop hebben op het eeuwige leven. Ik bedoel dan met zekerheid. Ik bedoel niet dat je wel eens, kijk, al zie je maar, ik kan nog zalig worden. Nou, ik weet nog maar uit mijn eigen leven hoe heerlijk dat was. Ik moest verloren gaan vanwege mijn zonden en God liet me zien, ik kan nog zalig worden. Ik was het nog niet en ik had nog niet zekerheid van de Heer Jezus dat hij mijn zaligmaker was, maar ik kon nog zalig worden. Nou, ik weet nog goed dat er toen zo'n hoop in mijn hart was. Ik dacht, oh, nu kan het nog. Er was iets van vreugde en blijdschap. Nou, en wat gaat er dan gebeuren? Dan gaat je hart daarnaar uit en dan ga je zoeken om daarin gevonden te worden in die zaligmaker. Dus daarom, Bijbelse kenmerken, ja. En daar kan dat losstaan van Christus. Wie gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren en die kent God. Calvijn laat de boetvaardigheid altijd opkomen vanuit het geloof. En het geloof staat niet los van Christus. Wat is geestelijk onderwijs in de prediking? Hetzelfde als het beschrijven van ervaringen of bijvoorbeeld vermaning, wederlegging, verootmoediging enzovoort. Ja, dat is ook een hele belangrijke vraag. Ik zal eens een slokje water nemen. Dat wordt van ons predikanten verwacht. U moet daarvoor bidden natuurlijk. Hè? U moet niet alleen op je dominee zien. En zeggen, nou, hij heeft er niet veel van gebrouwen van de week. Of van vandaag, of weet ik wat. Want dan moet je jezelf beschuldigen en zeggen, hoeveel uren ben ik op de knie geweest? En ging mijn gebed tot God. Want het komt van twee kanten. Het komt van één kant, maar via twee partijen. Het komt van God, het komt van de geest. Maar via uw gebed en mijn gebed. En de zalvende bediening van de Heilige Geest, daar moet het van komen. En dan kan ook dat onderwijs er zijn in de prediking. Dat onderwijs heeft niet alleen maar te maken met het beschrijven van geestelijke ervaringen. Ik heb u gezegd, dat mag, dat is legitiem. Dat heeft een plaats, dat is niet de hoofdmoot van de preek. Het staat niet los van het hoofdpaneel, zeker niet. Maar het is vooral weer steeds op die geestelijke leiding, onderwijs, heeft te maken met het lijden van zondaren tot Christus. Dat is een heel belangrijk punt. En wie tot Christus is geleid en in hem gelooft, die is behouden. Maar dan houdt het niet op natuurlijk. Dan begint het pas in feite. Wat? Ja, het leven voor God. Het christelijk leven, het stuk van de dankbaarheid. Waar het God uiteindelijk om te doen is met u en met mij. En daar moet leiding in gegeven worden. Groei in de genade. Opwas in de genade en de kennis van de Heer Jezus. Geestelijke volwassenheid. Het leven uit Hem. Uit de verhoogde Christus. De hoge priester. Die door zijn geest leidt. Die door de geest Gods geleid wordt, die is een kind van God. Steeds weer opnieuw. Dus de afbraak van jezelf, het kruisiging van het vlees, niet mijn wil moet geschieden en mijn haan moet koning kraaien, maar Christus moet in mijn hart leven. En dat je ook moedig wordt en zelfverloochenend en opofferend en niets doet zonder de wil van de Heer. Hoe vaak betrappen we onszelf er niet op? Je wordt opgebeld of iemand vraagt je iets te doen en je hebt ja gezegd voordat je eigenlijk God gevraagd hebt of het goed was. Ik betrap me er zelf op. En dan sta ik schuldig. Weet je nog van die jachthond? Die is pas afgericht als die eerst de ogen van zijn meester gezien heeft. En daar gezien heeft of het goed is, ja of nee. En zo hoort een christen te leven. Nou, daar heeft de mens geestelijke leiding in nodig. En dat wordt gegeven in de prediking. Niet, nu trek ik de zak van de geestelijke leiding open. Nee, vanuit die tekst moet dat komen. Vanuit die geschiedenis. Denk eens aan Rut. Hoeveel praktische lessen liggen daar niet in voor ons leven? Dat is ook geestelijk. Je dagelijks leven inrichten naar de wil van God. Geestelijk wil niet alleen maar zeggen dat ik het hier voel van binnen. Maar geestelijk wil zeggen dat wat ik geloof, dat dat blijkt in mijn leven, in mijn dagelijkse handel en wandel. In de heiligmaking. De heiligmaking, daar komt nog wel in een apart onderwerp, hoort helemaal bij de bevinding, de heiligmaking. Daar hebben we nu net van gezongen. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Dat slaat niet op innerlijke zielservaringen, maar dat slaat op een uitredding die de Heer gegeven heeft in een moeilijke situatie. En daar wordt God voor geprezen. En daardoor mag de dichter voor God leven. Ja, dus er zit heel wat aan vast. En dus ook dat vermanen, hè, dat vermanende gedeelte. Al die vermaningen van de apostel, die moeten wij ons aantrekken. En op onszelf toepassen. Wie de schoen past, die trekken hem aan. En bestraffing, het ontmaskeren van dwalingen. En noem maar op. En wie kan dat nu? Laten we allemaal onze uiterste best doen. Maar wie kan zijn dwalingen doorgronden? Zegt de dichter van Psalm 19 niet. Reinig mij van mijn verborgen afdwalingen. Vandaar dat gebed wat nodig is. Dat de geest ons leidt. Vraag die heb ik even opgeschreven. Van iemand, uit de mond van iemand. Over dominee Power die geen leven voor de rechtvaardigmaking kent. Dat heeft natuurlijk wel een klein raakvlakje met bevinding. Voor de rechtvaardigmaking is er geen geloof. Dat dominee Power, daar spreken we dus verder geen oordeel over uit. Die beste man die zal zalig zijn, dat laten we voor de Heere. Maar het gaat nu over zijn leer. En dan denk ik dat het een verkeerde interpretatie gedaan is over de rechtvaardigmaking. Want God vergeeft de zonden van een mens. Weet u, hij kan niet eens met ons in contact komen buiten de verzoening om. Dus God kan niet eens zijn geest geven in ons hart. Het besef van zonde verwekken. Boetvaardigheid, honger en dorst naar de gerechtigheid, het geloof in de Heer Jezus enzovoorts, en in de vergeving der zonden om het kruis, om het offeren van Christus. God kan met een mens bij wijze van spreken niet aan de slag buiten de verzoening om, want hij opent, dan zou hij ons moeten verteren toch? Hij is een verterend vuur en een laaiende gloed bij welke niemand wonen kan. Hij kan alleen in Christus op een zondaar neerzien. En dat in Christus houdt al in dat God de zonde heeft vergeven. Er is een toerekening en een aanneming. God, kijk, in het kruis van Christus is Gods kerk al rechtvaardig. Vandaar Paulus, opgewekt tot onze rechtvaardiging. Rechtvaardiging ligt al in de opstanding van Christus. Daardoor liggen al Gods kinderen bij wijze van spreken al voor zijn rekening. Maar, nu gaat het over de rechtvaardiging door het geloof. Nou, als je nou de Bijbel en de Reformatie en de catechismus, zondag 7, zondag 23... Als je nou de rechtvaardiging door het geloof, hoe kun je het dan presteren om te zeggen, voor de rechtvaardigmaking is er geen geloof? Dan moet er dus hier iets fout zitten, in de binnen- in de bovenkamer. En wat er fout zit, weet ik ook niet. Waar geloof is, daar is rechtvaardiging. Waar rechtvaardiging, daar is geloof. Als iemand werkelijk door de Heilige Geest bekendgemaakt wordt met zijn zonde, dan ziet hij dat God rechter is. En dat hij waard is om veroordeeld te worden. Daar hebt u al een begin van de rechtvaardiging. Want dan schrijf je God recht en gerechtigheid toe als hij je veroordelen zou. Dat heb je verdiend. Dat is ook een kant van de rechtvaardiging. Door het geloof, anders zou je dat nooit geloven. Wie gelooft, God moet mij voor eeuwig straffen vanwege, ja niet met je verstand. Maar wie dat dus echt met zijn hele hart gelooft, voor waar houdt. Ja, dat hoort bij de rechtvaardiging door het geloof. En de vergeving van zonden hoort ook bij de rechtvaardiging door het geloof. En de verzekering van de vergeving der zonden, wat veel mensen verwarren met de rechtvaardigingmaking in de vierschaar. Noemt dat dan de verzekering van de rechtvaardigmaking. Dat is allemaal door het geloof. Dus als je zegt, voor de rechtvaardigmaking is er geen geloof. Misschien dat hier, dat Pauwe bedoelt, van, dat in verband met de wedergeboorte. Dat God met een zondaar niet kan beginnen, bij wijze van spreken, voordat hij hem aanziet in Christus. Want anders zou hij ons moeten verbranden vanwege zijn toorn. Maar als hij in ons hart werkt en zijn liefde uitstort, dan is dat al vrucht van de vergeving van zonden die God toerekent in Christus aan zijn volk. En die je door het geloof mag aannemen. En dat is een proces. Dat is niet een moment, maar dat is een proces. Veel van te zeggen, maar dan gaat de tijd door. Is de Heilige Geest er altijd in de prediking? Nee. Je kunt niet zeggen dat het automatisch is dat waar maar gepreekt wordt, dat daar de Heilige Geest is. Want rechte verkondiging, we hebben inmiddels nu wel in de gaten, echte bevindelijke prediking, dan is de Geest in de raderen. Dan gebeurt er iets, dan word je aangesproken, dan worden zondaren echt, die ontmoeten God en die worden in de schuld gezet, die worden in de vrijheid gezet. Dat heeft zijn weerslag in je hart, in je beleving en dat werkt door in je leven. Dus u moet wel onderscheid maken. Kijk, je kunt in de kerk zitten en je kunt zo hoogmoedig zijn, dat je zegt, nou dat was niks bijzonders eigenlijk, hier was de Heilige Geest niet. Nee, misschien kun je ook zeggen, ik had zo'n hard hart, dat ik dat niet opgemerkt heb. Of ik heb zo de geest weerstaan, dat ik daar zo over oordeel. Ik zou het eerst maar zoeken bij jezelf dan. Want het kan best zijn dat de geest in de prediker is, en de geest in de harten van hoorders is, en dat andere hoorders bezig zijn om de geest te weerstaan, en zich te verharden, en te volharden in hun ongeloof. En weer andere predikers, die doet helemaal niks. Die zijn blij als er amen gezegd wordt, en die gaan naar huis. En als je dan zegt, nou het was allemaal niks, er was geen Heilige Geest. Ja, dan mag je wel weten wat je dan doet. God heeft beloofd zijn geest te geven in de verkondiging van zijn evangelie. En daar mogen wij van uitgaan. De vraag of u het ook zo beleeft, dat is meer een vraag die op u gericht is dan op de verkondiging zelf. In hoeverre kan de bediening der verzoening in de prediking worden belemmerd door de leer van de verkiezing? Daarbij speelt dan het gegeven dat er maar weinigen zalig worden. Speelt dat dan een rol? Als er in de gemeente te veel avondmaalgangers komen, wordt dat gezien als een teken van onzuivere prediking. Ja, het is er maar naar hoe je het bekijkt. Hey. Of je dan zegt, God die zegent de prediking en er komt leven. Of dat je zegt, het is het juichend christendom. Dat hangt er vanaf waar je staat. Dat begrijpt u wel. Daar hoeven wij dan nu ook geen oordeel over uit te spreken. De verkiezing kan een belemmerende rol spelen in de prediking als je niet weet waarover het gaat. Als je een verkeerd begrip van de verkiezing hebt, dan kan dat best belemmerend zijn. Dus als het voor u belemmerend is, dan moet u maar denken, dan heb ik een verkeerd begrip van de verkiezing. Trouwens, die man van Pauwe, die vraagt, die zei zelf dat hij er niks van kende. Maar die wist dus wel te vertellen hoe het precies was. En dan is er maar één antwoord, de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Hoe zou je er dan verstand van hebben, als je het niet eens zelf kent? En dat is met dit ook zo. Meestal als je de Heer niet vreest, ja dan door je verkeerde begrip. En oh, ik kan dat zo goed begrijpen. Ik kan het zo goed begrijpen, wat heb ik ermee geworsteld in mijn eigen leven? Wat heb ik het altijd als een muur gezien? En ten diepste nooit rechtvaardig gevonden voor van God, die wel en die niet. En in feite het karikatuurbeeld. De ratio, het verstand dat de zaak kloppend wil maken. En dan moet je ook zeggen, dan biedt God zijn genade ook niet aan. Dan moet je zeggen, God bedoelt dus niet mijn behoud. Dan moet je gaan zeggen, daar is een kerk vol mensen en God laat het evangelie preken. En die nou uitverkoren heeft, ja daarvan wil hij dat ze bekeerd worden. En die niet uitverkoren heeft, ja daarvan wil hij natuurlijk niet. Dus in feite biedt hij het dan ook niet aan. Dan is er ook geen welmenend aanbod van genade. En dan komt er een geweldige ravage. En dat is allemaal de schuld van een verkeerde opvatting over de uitverkiezing. Die staat in het kader van de lofprijzing. Uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Efeze 1. En voor mij is het een geweldige troost. In Handelingen staat dat ook als een troost. Als daar verschillende gemeenten zijn gesticht. Mensen tot bekering gekomen zijn. Duizenden mensen. Dan staat er op een gegeven moment ineens zomaar die tekst. Er geloofden zoveel als er verkoren waren tot het eeuwige leven. Dat is een lofprijzing. De prediking is niet vergeefs. Ze komen er. Die Christus met zijn bloed gekocht heeft, die komen er. Dwars door de prediking waarin de verantwoordelijkheid van de mens 100% serieus wordt genomen. Ze komen er. Maar er zijn er ook die wijzen het af. En die gaan verloren om eigen schuld. Dat zegt de Bijbel net zo goed. Dus het kan juist een hele stimulans zijn. om te zeggen, nou, ik sta hier niet voor niks te preken. God, die werkt zijn raadsplan uit. Hij zorgt dat ze er komen. En daar mag u het zetten. Maar je kan daar alleen maar echt, denk ik, bijbels over denken, als je zelf die liefde tot God hebt en dat mag weten. Ik ben verkoren van voor de grondlegging der wereld. En als je dat niet weet, dan denk ik dat het heel moeilijk is. En ik vind het pastoraal ook heel moeilijk. En daarom, dit moet niet zo beheersend zijn. Zeker niet in de prediking. U weet het voorbeeld nog wel eens wat ik bij de geloofsbelijdenis heb genoemd. Het is net als een kabinet waarvan alles en nog wat in zit. Als je een laadje opentrekt, mag je daar het document vinden. Het boek des levens waar mijn naam in staat. Verkoren van voor de grondlegging der wereld. Maar dat kabinet, dat zet je niet voor de deur. Dan komt niemand erin. Dat kabinet, dat zet je aan de muur van de kamer. Waar als je binnen bent, dan kun je zien hoe groot en goed en eeuwig genadig God is van eeuwigheid af. Kan de een onder een preek ontdekt worden aan zijn ellende en zonde, terwijl de ander onder dezelfde preek Christus omhelst? Zeker wel. Gelukkig wel. En daarom hoeft de dominee niet alles te adresseren. Natuurlijk, je kunt wel eens zeggen, nou, als je hier nou zo en zo, dan moet je, vanzelf, dat mag. Je naam noemen, de naam noemen, dat mag zeker. Maar onder één en dezelfde verkondiging, met één en dezelfde boodschap, zal de een in zijn schuld gezet worden en de ander juist vrijgesproken. Als het gaat over het kruis, laat ik dan het middenpaneel maar weer even hoog heffen. En waarom stierf Christus nou? Paulus zegt om onze zonden. Ja toch? Gestorven om onze zonden naar de schriften. Om onze zonden. Nou, het kruis. Om onze zonden. Er zit er iemand in de kerk en die gaat dat geloven. Om onze zonden. Maar is dat dan zo erg met ons? Dat de dood van de Zoon van God heeft gekost. Wat een liefde. O God, ben ik dan zo? Ben ik dan zo slecht? Moest dat dan? Daar kan een geweldige ontdekking plaatsvinden. Terwijl de ander onder diezelfde preek en datzelfde kruis tot vrijheid komt. En zegt, als een jubel om onze zonde, om mijn zonde, die wordt erbij ingesloten en die mag omhelzen. Heerlijk, onder dezelfde preek. Komt het vermanende gedeelte en het leven van de dankbaarheid in onze gereformeerde gezindheid niet te veel in de knel? Ja, dat hangt er ook van af waar je dan precies zit. Maar laten we zeggen, de gereformeerde gezindheid in zijn geheel, denk ik dat wij er bloot voor staan om de ellende behoorlijk te benadrukken. En het is ook belangrijk, want als we geen ellendekennis hebben, dan missen we ook de andere twee stukken. Want ze zijn namelijk niet los verkrijgbaar. Je kent ze alle drie of geen van drieën. Zo leert de catechismus het ons ook. In die troost leven en sterven. Daarvoor is nodig de kennis van ellende, verlossing en van dankbaarheid. In die troost. Zondag 1 gaat eraan vooraf. Ik ben het eigendom van die trouwe zaligmaker. En dan denk ik dat het, we liggen er allemaal bloot voor. Om het stuk van de dankbaarheid te onderbelichten. De heiligmaking is heel belangrijk. Het is goed om daarop te wijzen telkens. We liggen er allemaal bloot voor. En natuurlijk, het is heel belangrijk om de vergeving van zonde te zoeken en te mogen ontvangen. Maar ja, dan begint het pas, zei ik daarnet. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede met God. En vanuit dat leven, het leven der heiligmaking voor de Heer. Dus het is wel eens goed om er steeds weer aan herinnerd te worden dat de Heer dat van ons vraagt. Laatste vraag. U had het over de belofte van het evangelie. Legt u nog eens uit voor wie de beloften zijn. Is er wezenlijk verschil tussen de belofte van het evangelie en de belofte van het genadeverbond? Welke belofte wordt bij de doop verzegeld? Het is niet zo moeilijk. Ik heb al een paar keer expres herhaald en nog eens gezegd wat bijvoorbeeld Erskine belofte noemt, wat Calvijn belofte noemt, wat de Dordtse leerregels belofte noemen, wat de catechismus belofte noemt. Dat is allemaal ten diepste hetzelfde als het woord. Het woord, het woord van God. Dat woord is belofte. Wet en evangelie, schuldig stellen, vrijspreken. De belofte van het evangelie is wie in de gekruiste Christus gelooft, die zal niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Maar wie daar niet in gelooft, de toorn van God blijft op hem. Dus dat heeft twee kanten. En nu wordt er wel eens verschil gemaakt tussen de belofte van het evangelie en de belofte van het genadeverbond. Ik zou niet weten hoe je dat bijbels moet funderen. Sommigen durven zelfs te zeggen dat bij de heilige doop de belofte van het evangelie wordt verzegeld. En niet de belofte van het genadeverbond. Laten we het nou eenvoudig houden, het is precies hetzelfde. Catechismus, zondag 27. Dat aan onze kinderen de vergeving der zonden door het bloed van Christus en de Heilige Geest die het geloof werkt, niet minder toegezegd wordt dan aan de volwassenen. Nou, toezegging en belofte, dat is Nederlands taal, verstaat u. Dat is hetzelfde. Dus daar heb je de belofte. Wat voor belofte? Dat is de belofte van het genadeverbond. Dat is hetzelfde als de belofte van het evangelie. Wat is dat voor een belofte? Dat is wie in Christus gelooft wordt zalig. En wie niet in hem gelooft, die blijft onder Gods toorn. En dat is met de doop ook zo. Niks is er automatisch. En die beloften van de Heer, die worden vervuld. Ook niet automatisch. Alleen in de weg van bekering en geloof. Dus is er geen geloof, is er geen bekering, dan komt de belofte niet tot zijn doel in ons leven. Ook het evangelie moet vervuld worden. Paulus, Romeinen 15. Hij zegt, ik heb het evangelie van Jeruzalem af tot Illyricum toe vervuld. Dat betekent, het is tot zijn doel gekomen. Het is aanvaard. Dat woordje vervullen betekent, de mensen hebben het geloofd. Nou, zo is het met de belofte Gods ook. God belooft vergeving van zonde voor een ieder die gelooft in Christus. Daar staat de Bijbel vol van. En zo wordt die belofte vervuld in de weg van het geloof. Niet, er zijn geen voorwaarden. Dat zijn geen voorwaarden die de mens in eigen kracht moet voldoen. We hebben vanavond gehoord, dat is allemaal het werk van God. Dat is nou eenzijdig Gods werk. Hij schenkt het geloof onder het woord, door de geest. Het is allemaal van de Heer. Wij grijpen niks, wij doen niks. En toch, we zijn niet lijdelijk. Want de Heer zegt, bekeert u. Gelooft in de Heer Jezus, zegt Paulus tegen die stokbewaarder. Hij zegt ook niet, je moet er maar veel om vragen en God moet het doen. Nee, hij zegt, gelooft in de Heer Jezus en je zult zalig worden. Dus daar heb je die eis. En met die eis, wie daarmee vastloopt, die mag weten dat er een God is die schenkt wat hij van ons vraagt. Maar hij wil die spanning erin houden. Dat we niet God de schuld kunnen geven. En dat we zelf schuldig zijn als we niet geloven. Dat blijft echt, want anders kun je het bloed van Christus niet... Als de belofte niet voor alle mensen zouden zijn die onder het woord komen, dan zou het niet waar kunnen zijn wat de Hebreeënbrief zegt, dat wij het bloed van het Nieuwe Testament onrein kunnen achten. Dan kun je dat niet. En als God u niet bedoelt onder de belofteprediking en de verkondiging van de genade in Christus, dan kunt u het bloed van Jezus niet onrein achten. Dus dat hangt samen met elkaar. Dat is geen remonstrantisme, dat is niet van dat je iets in de mens legt. Alles komt van boven. Maar God werkt het uit door zijn Heilige Geest in de harten van mensen. En die belofte verzegelt God bij de geest, bij de doop. Daar heel specifiek natuurlijk met de Vader, de Zoon en de Geest verbonden. De Vader die een eeuwig verbonden genade opricht. Denk je nou, als de Vader een eeuwig verbonden genade opricht, dat er dan een belofte van het evangelie verzegeld zou worden die niet met te maken heeft met de belofte van het genadeverbond? Wat maken we het soms moeilijk? Het is helemaal niet moeilijk. Wie het woord gelooft, wordt zalig. Dat is het. En dat woord bij de doop houdt in, ik wil je Vader zijn. Ik wil je wassen in mijn bloed. Ik wil je reinigen en heiligen. De geest wil doen wat wij niet kunnen. De toe-eigening van het heil. En hoe vervult God dat? Bij iedere gedoopte? Nee. Heel wat gedoopte mensen gaan verloren. Waarom niet? Omdat ze de vervulling van de belofte niet ontvangen hebben. Maar hoe gaat dat dan niet doen? Ja, maar ze zijn er nooit omgekomen. Ze zijn nooit in de klem gekomen. Ze hebben nooit God gemaand op zijn eigen woord. In ongeloof vergaan. Ik denk dat de meeste mensen niet in de gaten hebben hoe erg het ongeloof is en hoe diep dat gaat. En dat dat niet af te doen is met te zeggen, ja, kijk eens, we zijn allemaal ongelovig en we zijn in onze doodstaat en dat is zo. En ja, daarom moet je toch maar wachten tot er wat gebeurt, want uiteindelijk kun je zelf niks doen. Ja, daar hebt u de volkomen lijdelijkheid. En dat wil God niet. En daarom heeft hij zijn belofte. En daarom verbindt hij daaraan dat hij het vervult in de weg van bekering en geloof. Als je erachter staat, hè, als je door die poort bent heen gegaan, dan staat er, het was God die in u werkt. Beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. En als je voor die poort staat, als je nog buiten bent, dan staat er boven. Klopt en u zal worden opengedaan. Zoekt en gij zult vinden. En dat geldt ook u, die vanavond moet zeggen, ik sta er nog buiten. Klopt en u zal worden opengedaan. Belofte of niet? Nou, dat is ook een belofte. Dat is de belofte van het evangelie. Dat is de belofte van het genadeverbond. Zoekt en gij zult vinden. Zoek mij en leef. Bekeert u, gij afgekeerd Israël, want ik heb u getrouwd. U daar maar mee naar huis. Vrienden, dat waren de vragen. Dat sluit mooi aan bij het versje wat ik toch wil laten zingen. En dat is 95 vers 4. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. De schapen die zijn hand wil weiden. En dan komt het, dat appel op het hart. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden.
Oh.
Dit is niet het middenpaneel, maar dit hoort bij de gevonden voorwerpen. Wie zijn zakdoek kwijt is, mag hem hier komen halen. Vrienden, laten we samen danken. Lieve heren, tot u komen wij aan het eind van deze avond, waarop we met elkaar ons mogen buigen over iets wat zo ontzaggelijk belangrijk is. En wat u hebt opgedragen aan uw discipelen. En wat de apostelen levenslang hebben uit mogen voeren. En waarin u zo bent meegekomen dat duizenden zijn toegedaan tot de gemeente die zalig wordt. En dat u al die eeuwen door, 20 eeuwen vanaf Christus al, dat woord gepredikt mocht worden. De eeuwen door, geslachten door, hebt u mensen behouden. Door het evangelie der zaligheid, dat u ons behoud op het oog hebt. U bezweert het ons, Heere Jezus, dat u niet gekomen bent om de wereld te veroordelen, maar opdat de wereld behouden zou worden door u. Heere, mogen we dat geloven? O, ons hart is zo ongelovig, Heere, dat we toch niet u de schuld geven als we nog onbekeerd zijn. Maar dat we dan toch echt de schuld bij onszelf zullen zoeken. U bent zo gewillig, u doet er alles aan. En tegelijkertijd, u laat ruimte voor onze verantwoordelijkheid. Mensen kunnen u afwijzen en het gebeurt. En zo werkt ge uw raadsplan juist uit. En zo zullen toch zalig worden die u verkoren hebt in uw eeuwige liefde. En die u gekocht hebt, Heere Jezus, met uw bloed, wat een ruimte. Ook in de prediking, zo zult u zorgen voor de vrucht, want u bent sterker dan de weerstand in mensenharten. U breekt harten die ongebroken zijn. U maakt schuldenaars, mensen die in hoogmoed zich tegen u verheffen. Ach, lieve heren, mogen we nog eens zelf inkeren met hetgeen we gehoord hebben vanavond. En mag het ons ook aansporen om biddend bezig te zijn met de prediking. We hebben zo gauw kritiek. Maar, Heere, mogen we meer nog bidden of u met uw geest wil werken en of er een opleving komen mag en of velen zich mogen overgeven aan u. Dank u, Heere, voor het onderwijs dat u ons wilt geven en dat we ook zo mogen samen zijn met elkaar en ook de gesprekken mogen hebben onderling. Mag daar iets in blijken van de eenheid van de gemeente, de verscheidenheid van de gaven en de gemeenschap van de heiligen. Wat is dat heerlijk als we elkaar mogen herkennen en erkennen. Als broeders en zusters in de Heere, gekocht door datzelfde bloed. Wat kan er dan vreugde zijn ook als er één wordt toegedaan tot een gemeente die zalig wordt. Heer, wil nog rijkelijk werken in onze gemeente. En geef ons samen ook dat we dat met elkaar vaak voor uw aangezicht mogen brengen. Bewaart u ons onderweg naar huis. Zegen ons in ons werk, in ons gezin. Ook als er moeite en zorg is. Heere, wilt u nabij zijn, om Jezus wil alleen. Amen. Vrienden, goedenavond en wel thuis.